tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar de derde aflevering van Kwesties voor Leraren. Een serie gesprekken waarin leraren uit verschillende tradities elkaar bevragen. De reeks is opgezet als een estafette. Wie bevraagd wordt, mag een maand later zelf vragen stellen aan een collega naar keuze. Vorige maand beantwoordde Jyotika Hermsen van Sangametta in Amsterdam vragen van Gion Roshi. Vandaag vuurt zij een aantal vragen af op Kay Miner van het Maitreya Instituut. Miner is non in de Tibetaanse traditie en draagt de bijpassende rood-gele gewaden. Agnes Sommer, die het gesprek leidt, hoort u pas na een tijdje als een antwoord van Kay Miner om verduidelijking vraagt.
Mijn eerste vraag is, ik weet dat je bij Maitreya hoort en dat je non bent en dat je lerares bent en dat je een heel druk programma hebt.
Ja, precies.
Maar de keren dat ik jou gezien heb, zag je er altijd zo stralend uit.
Oh.
Zo stralend. Wat is je geheim?
Nou, ik denk ik heb geen geheim. Wat belangrijk voor mij is om een doel te hebben, een doel in mijn leven. En dat voor mij is heel duidelijk. Eigenlijk wil ik anderen helpen. Ik wil mijn waardevolle menselijk leven zo goed gebruiken. Niet alleen voor mijzelf, om gelukkig te worden en vrij van lijden te zijn, maar ook om andere mensen te helpen om zo'n ervaring te krijgen.
En nou zit je hier als non en als lerares, maar heb jij een religieuze opvoeding gehad?
Ja, natuurlijk. Ik kom uit Australië. Ik had een heel lieve familie en ik ben opgegroeid in de protestante kerk. Ik ging regelmatig elke zondag naar de zondagschool en naar de kerk. En ik vond het interessant, maar op een bepaald moment ging het niet zo goed bij de zondagschool. En de docenten en de dominee hebben met mijn moeder gesproken. Zij hebben haar gevraagd om mij niet naar zondagschool te sturen. En mijn moeder vroeg waarom. En hun antwoord was dat ik stelde te veel vragen en moeilijke vragen. En ze konden het niet beantwoorden. Dus mijn moeder zei, nou, dat is wel de reden dat zij moet doorgaan met de zondagschool. Dus ik had wel een protestantse opvoeding tot mijn, ja, ik denk 14e. En dan heb ik besloten om een andere richting te volgen.
En toen ben je in de Tibetaanse traditie terechtgekomen of heb je eerst nog iets anders gedaan?
Weet je, als een tiener zijn er zoveel andere afleidingen. En het was niet tot mijn 19e. En toen heb ik een paar mensen ontmoet die betrokken waren bij Tibetaans boeddhisme. En ik dacht, nou, interessant, maar ik had andere dingen in mijn leven. Voor mij was eigenlijk een beetje drugs, sex en rock and roll. En veel reizen. En het was niet tot mijn 21ste, 22ste dat ik dacht, nou, misschien heeft het boeddhisme iets voor mij. Maar in het begin was het niet bij Tibetaans boeddhisme, omdat ik in Sydney in Australië woonde en er waren geen Tibetaanse boeddhistische centra. En het was niet tot 1983 dat ik heb een westerse monnik ontmoet die betrokken was bij Tibetaans boeddhisme. En dan is het allemaal begonnen. Maar het duurt nog steeds ongeveer 7 jaar voor ik ben non geworden.
Je bent nu non, maar je bent ook lerares.
Ja.
En mijn vraag is, was je eerst lerares voordat je non werd of was het andersom? Want het zijn toch twee verschillende dingen, hè?
Voor mijn gevoel niet.
Nee.
Maar je hoeft niet een non te worden om les te geven en andersom. Ik vind het eigenlijk een beetje oncomfortabel om lerares benoemd te worden. Ik leef om te denken dat ik bied lessen aan. Ik ben niet, ik ben de docent. Ik ben een boeddhistische lerares. Ik ben een mens. En ik wil mijn best doen om anderen te helpen. Maar ik denk er is misschien meer kracht om non of een monnik te worden en dan les te geven. Uh-huh. Ja, misschien is er een ander gevoel bij iemand die geen relaties heeft.
Hebben jullie ook lekenleraren?
Wij hebben wel lekenleraren. Maar binnen onze organisatie, wij maken een deel uit een internationaal organisatie die heet FPMT.
En wat betekent dat?
The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition.
Oh, ja.
Binnen onze organisatie hebben wij een ethische gedragscode. En dat is voor alle leraren en mensen in posities van verantwoordelijkheid. Dat zijn bepaalde normen en waarden binnen onze organisatie. Dus er zijn wel leken leraren, maar zij moeten wel netjes gedragen.
De regels onderhouden.
Dus er zijn een paar leraren met families, kinderen en alles. En soms denk ik dat dat is heel goed, omdat ze hebben een andere blik op de leven van mensen. En als je goed de leer van de Boeddha overbrengt, is het belangrijk om dicht bij de mensen te komen. En ik denk vaak als iemand echt alleen in een klooster woont, dan is er misschien te veel afstand.
Mm-hmm. Maar daarnet dacht ik dat u aanbeval dat het nonnen en monniken zouden moeten zijn die leraar zijn, omdat je een bepaalde kracht zou hebben.
De Boeddha zei zelf, de leraar volgt een ethische levensstijl. En zeker als monnik of non is dat het geval. Maar het hoeft niet zo te zijn. Dus ik zei niet dat het is beter of slechter. Maar mensen kunnen je misschien makkelijker vertrouwen.
Ja, ik kan me voorstellen. Maar goed, ik kan me dat voorstellen, omdat dat eigenlijk altijd een kwestie is bij kloosterlingen. Je hebt een aandacht die niet verdeeld is, zo heet het wel eens. Hè. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat mensen je juist niet vertrouwen. En dat ze dus eigenlijk veel gemakkelijker praten met iemand van wie ze weten dat die dus bijvoorbeeld iemand naast zich heeft. En dat dat ook heel veilig is dan. Dus het is niet zo eenduidig dat het altijd zonder meer vertrouwen is omdat je celibatair bent. Je hebt waarschijnlijk een monnik, een lama of zo, mm-hmm. die jouw leraar is.
Ja.
En vanuit de Theravada denk ik dat het anders ligt dan bij de Tibetanen. Mm-hmm. De verhouding van degene die je boven je hebt, de leraar-student.
Mm-hmm.
En zou je daar nog iets over willen vertellen?
Ja, tuurlijk.
Ik ben bijvoorbeeld benieuwd, is het nou omdat je non bent dat je die leraar hebt? Is die lama nou voor jou omdat je non bent? Of is dat nou omdat je lerares bent? Hebben de lekenleraar ook een lama?
Ja, binnen de Tibetaanse traditie is het wel belangrijk een lama of een leraar te hebben.
Voor iedereen?
Voor iedereen.
En je hebt allemaal een persoonlijke leraar. Dus alle studenten, zeg maar, hebben iemand bij wie ze terecht kunnen of die ze beschouwen als hun leraar?
Ik kan niet voor elke student spreken, maar voor degene die wil verder gaan in hun beoefening is het wel belangrijk om een leraar te hebben. En ik denk voor de meeste mensen is dat wel zo. Ik heb eigenlijk 25 leraren.
Oh, kijk eens.
Ja, ja, je moet heel voorzichtig zijn, hoor. maar ik heb één hoofdleraar, die heet Lamazopa Rinpoche. Hij is hoofd, de spirituele directeur van onze organisatie, mm-hmm. FPMT. Hij geeft mij advies, niet zo vaak eigenlijk. Ik zie hem misschien één keer per jaar op dit moment. vaak is het 5 jaar tussen de contact. Maar hij is voor mijn gevoel iemand die ik vertrouw. En zijn advies was om hier naar Nederland te komen om les te geven. Nou, ik had dat nooit in mijn gedachten om naar Nederland te komen. En ook om les te geven, dat is echt een onderneming. Soms voel ik me niet gekwalificeerd.
Maar mag ik nog even tussendoor, want ik weet niet hoe het zit met die 25 leraren.
Oh ja, mm-hmm. Wil je ook nog even
ja, dat wil ik heel graag weten. Maar waar die andere 24 dan uithangen.
Oké, binnen Tibetaans boeddhisme hebben we verschillende manieren van beoefening. Er is ook de Mahayana Vajrayana manier van beoefening. En in de Mahayana Vajrayana systeem neem je gelofte en initiaties en zo. Dus als je gelofte van iemand neemt, dan is die persoon een van jouw leraren. Ze hoeven niet je hoofdleraar te worden, maar je hebt wel een relatie met die leraar opgebouwd.
Kan nou bijvoorbeeld zo'n leraar jou verplaatsen en jou zeggen van, nou, nu ben je tijd lang genoeg in Nederland geweest, nou ga je naar, pakweg, Frankrijk of we hebben jou daar nodig. Of kijk, ik denk een
model
beetje aan
de
mijn
katholieke kerk.
Ja, de katholieke kerk. Ik werd wel verplaatst vroeger, hè? Van haar.
Ja. Mijn hoofdleraar, Lama Zopa Rinpoche, als hij de advies geeft, nou, Kay, ik vind het misschien beter als jij ergens anders naartoe gaat. Dan zal ik zijn advies overwegen en dan een beslissing nemen. Maar ik vertrouw Lama Zopa Rinpoche.
Ja, maar je kiest eigenlijk je leraar ook zelf, hè? Die kies
je
zelf.
Je doet het wel, maar het is net zo als iemand vindt die je verliefd op bent. Is dat jouw keus eigenlijk? Of er is soms een aantrekkingskracht, er is iets anders?
Ja.
Volgens boeddhisme zullen we karma benoemen.
Ja.
Eigenlijk in het begin wilde ik niet dat Lama Zopa Rinpoche mijn leraar wordt, omdat hij heeft zoveel studenten. Maar eigenlijk, het is een hogere relatie dan één op één contact. Dat het is eigenlijk iets spiritueel. Ik ken Lama Zopa Rinpoche jaren al. En ik heb hem gezien en zijn relaties met andere studenten. En ik heb zijn advies gekregen. En elke keer is zijn advies de juiste advies. Weet je, ik had geen idee om naar Amsterdam te komen. Maar ik voel me thuis hier. En ik zie van mijn eigen ontwikkeling, is het heel goed om hier te zijn. Dus als hij me vraagt om ergens anders naartoe te gaan, dan zal ik dat zeker overwegen. En waarschijnlijk zal ik het volgen.
Doe. Heeft hij speciale spirituele gaven? Wordt hij gezien als een verlichte? Of?
Ik weet niet of Lama Zopa Rinpoche bijvoorbeeld helderziend is. Maar hij is zeker anders dan wat andere persoon dan ook. Hij slaapt niet, nooit, zoals wij. Hij kruipt nooit in zijn bed. Soms slaapt hij een uurtje of zo, hier en daar, maar meestal niet. Dat is wel bijzonder en ik heb het wel meegemaakt. Hij heeft altijd de tijd voor iedereen. En niet alleen voor mensen, maar ook voor insecten en dieren. Dus als hij een meer op de weg ziet, dan zal hij stoppen. En hij wil mantras reciteren en gebeden reciteren voor de meer. En ik ken niet zoveel mensen die dingen zoals dat doen. Eigenlijk zijn heiligheid de Dalai Lama. Die twee zijn voor mij de meest bijzondere mensen in ons wereld.
Mijn vraag is, hoe leef jij nou? Als lerares ben je druk bezet. Ik heb een oud interview gelezen van je en dan moest je naar Emst en van Emst naar Breda, van Breda weer terug naar Amsterdam. En mijn vraag is, als je nou thuis komt, hè, zijn er dan meer nonnen? Heb jij een thuisgemeenschap of wat ga je doen? Mm-hmm. En hoe verzorg je eigenlijk de balans tussen werk en ontspanning?
Mm-hmm. Ik woon alleen. We hebben een stadscentrum hier in Amsterdam en ik woon boven het centrum. Ik geef les 5 keer in de week. 4 keer in het centrum in Amsterdam. En nu ga ik om de week naar Breda of Groningen om een les te geven op een woensdagavond. En ik geef cursussen ook in Amsterdam op een weekend of in Emst. Afgelopen weekend bijvoorbeeld gaf ik een cursus in Emst. Ik kwam thuis 7:30 zondagavond en maandag moet ik weer beginnen in Amsterdam om les te geven en zo. Ja, dus ik moet eigenlijk dingen voor mezelf regelen. Ik moet voor mezelf koken en boodschappen doen, schoonmaken. Ja, ik ben een normaal mens hoor.
Ja.
Maar ik heb een dagelijks beoefening. Ik mediteer of ik beoefen in ieder geval ongeveer 3 tot 4 uren per dag. 2 uur 's ochtends en 1 uur 's avonds. Dat voor mij is echt een steun op het begin en het eind van de dag. Maar sinds vorig jaar probeer ik 3 keer in de week een beetje te sporten. Vanwege mijn gezondheid.
Ja.
Dat doet u niet voor het plezier, blijkbaar.
Nou, dat is niet echt voor plezier. Nou, vind je het plezier?
Ik weet niet, hangt u aan die knijpers en rekken?
Ja, maar ik probeer het ook waardevol te maken met de training van mijn geest. Als ik sport, bijvoorbeeld om mantras te reciteren. En zeker een goede motivatie op te wekken voor ik begin. En ook, ik luister naar mp3's van lezingen en ook van radioprogramma's. Niet van de bos, maar radioprogramma's over hersens en geest en de ontwikkeling binnen de psychologie en de neurologie enzovoort.
Dat heeft met name uw interesse.
Ik vind het interessant, maar nog een keer is het wel met een doel. Als je les moet geven en je moet het toegankelijk maken voor veel mensen, dan moet je wel weten wat speelt in onze wereld. En zeker in de ontwikkeling van hersens en geest, bewustzijn en onderzoek. Ik ben wel bewust van de ontwikkeling binnen Nederland qua politiek. En ook met de maatschappij. Ik vind dat belangrijk als je in een land woont, dan moet je wel weten wat speelt.
Maar wat ik bij u hoor is dat alles in dienst staat van het doel.
Ja, en dat komt terug op de eerste vraag. Wat is mijn geheim? Ja. En ik heb geen geheim, maar ik denk dat voor mij is het helder. Het is helemaal helder wat mijn doel in mijn leven is. En dat ik ben niet afgeleid door allerlei nutteloze dingen.
De Dhamma is de norm, denk ik. Hè?
Ja,
nee,
het
staat in dienst van de Dhamma.
Mm.
Maar ja, toch denk ik dan soms, er moet toch wel iets zijn van een evenwicht tussen.
Laat u zich nooit verleiden door
tussen
slagroomtaart.
Tussen inspanning en ontspanning. Een slagroomtaart.
Of een leuke, of een leuke
dan
film.
Op mijn cholesterol letten, hoor.
Ja. Ik heb wel een vraag over, wat doe je als je bijvoorbeeld heel hard gewerkt hebt en je hebt dus weer lesgegeven, je komt thuis, je bent alleen. Ga je mediteren? Ga je lezen? Of ga je uitrusten? Of is dat een contact met iemand? Of, ik bedoel, dat.
Lekker banken.
Lekker banken.
Met de tv.
Met de tv. Maar
lekker banken. Oh, op de bank.
Ja, ja, op de bank.
Ja, ja, op de bank.
Op de bank liggen.
Ja.
Ik kijk naar de tv, maar meestal lees ik als ik naar de tv kijk. Dus ik doe veel dingen.
NRC. NRC.
Ja,
dat is ook niet zo
eenvoudig.
Geen Harry Mulisch of zo?
Nee, maar eigenlijk heb ik niet zoveel tijd om romans te lezen. Ik heb zoveel boeddhistische teksten dat ik wil heel graag lezen, maar ik heb niet de tijd voor. En als ik de krant lees, dan is het niet elke woord. Ik kijk naar de interessante artikels en ik weet, het is alleen wat gebeurt.
Hoe ga je dan om naar je studenten met dat hele erfgoed van de Tibetanen? Oneerbiedig gezegd, toeters en bellen. Heel veel kleuren, heel veel vlaggen. En hoe gaat dat nou als je dat nou over moet dragen? Je overdracht zit toch daarin, denk ik, of niet? In die vormgeving?
Ja en nee. Voor mij het belangrijkste is de kern van het boeddhisme over te brengen. Mm. En er zijn veel culturele verschillen in de verschillende tradities. En dus er is wel de kleuren en de beelden en de schilderijen en alles binnen de Tibetaanse traditie. Maar ik ben niet een Tibetaan. Ik ben van Australische komaf. En ik voel me nu meer een Nederlander. Het maakt wel een deel uit. Maar dat is niet waar ik de nadruk plaats.
Opleg.
Nee. Ja, bijvoorbeeld een oude student heeft een boek geschreven. En zij beschreef haar eerste ontmoeting met mij. En het was in de Gompa, ons meditatieruimte, met de kleuren en de beelden enzovoort. En zij dacht, oh nee, wat is dit? Net zoals ik in mijn eerste ontmoeting met Tibetaanse boeddhisme. Zij schreef dat dan kwam ik binnen en ik begon te praten over de gedachtentraining. Hoe je een nieuwe manier kan vinden om met de problemen om te gaan. En dat wat ik zei had helemaal niks met de beelden en de kleuren te maken. Dus voor mij is dat de belangrijkste. Het maakt wel een deel uit en ik wil het heel goed uitleggen als mensen het willen weten. Maar het is niet de meest belangrijk.
Je legt het accent meer op de kern van de leer. Wat is voldoeninggevend voor je in dit leven?
Lesgeven.
En wat is er in het lesgeven voldoeninggevend? Ik heb bijvoorbeeld, als ik studenten vooruit zie gaan, dus de ontwikkeling, dat ze verder komen, dan is dat voor mij heel voldoeninggevend.
Ja, dat is hetzelfde. Zeker als je in één plek zit,
als je langer in één plek,
dan zie je de ontwikkeling van de studenten. Je ziet hoe ze binnenkomen met problemen en een beetje depressie of ze zijn niet gelukkig. En dan van de dames, niet van mij, om meer over de dame te weten en het in hun leven toe te passen, dan zie je dat er is een verandering, een positieve ontwikkeling. En dat voor mij is
voldoeninggevend.
Weegt dat nou op tegen... Ik ga het lekker aan jullie allebei vragen. Jullie hebben heel veel opgegeven om je in dienst van dit ene doel te stellen. En het vooruitzien gaan van studenten, weegt dat nou op tegen het afzien van seksuele betrekkingen of kinderen? En de hele rimram
die... Een huiselijk leven en andere dingen.
Ja, precies. Ja. Weegt dat er nou tegenop?
Voor mij is het niet alleen de studenten, zeg maar. Het is gewoon het hele leven in dienst van de Dhamma. Ik zou ook niet zonder kunnen. Het is het hele leven, het is de toewijding, denk ik. Maar dat is ook wel een belangrijk punt. Als je dat niet onderhoudt, dan gaat het niet.
Die inzet, die toewijding, die
moet
je onderhouden.
Ja, die inzet en die toewijding. Maar het is ook de meditatie voor jezelf. Dat moet je goed onderhouden. Zoals jij zegt dat je dat elke dag een paar uur doet. Van 's morgens en 's avonds. Dus een innerlijk leven met de Dhamma. En als je dat niet hebt, dan voel je je eenzaam. En dan heb je honger. Dan krijg je gemis. En dan reik je uit naar koelkast. En telefoon en praten en vriendschap.
Ik wil graag ook aan u vragen. het zien vooruitgaan van leerlingen en het leven van toewijding. Is dat voldoende?
Ik denk voor mij is het ook de ontwikkeling van mijn eigen geest. Volgens boeddhisme hebben we meerdere levens. En het is niet alleen dit leven die zo belangrijk is. Dus ik probeer ook mijn tijd goed te benutten om mijn geest te ontwikkelen. En dan zijn vriendschappen en relaties en kinderen, alles wat je hebt wel benoemd, zij zijn niet een probleem. Het is altijd je houding tegenover die externe dingen.
Ja.
Dus ik probeer zoveel mogelijk mijn geest te temmen. En dat betekent mijn verstorende emoties te temmen. De gekheid, begeerte, woede, onwetendheid. Dat is misschien de belangrijkste doel in mijn leven. Maar lesgeven en de ontwikkeling van studenten, dat maakt me blij. Dat maakt,
ja,
dat brengt geluk.
Twee grote lijnen. De ene is dat je de richting volgt dat je je verlangen eigenlijk graag wilt bevredigen en wat goed doet en wat prettig is. En de andere heeft toch iets te maken met vrijwillig afzien van. Dat vraag jij ook,
ja,
hè?
Dat vraag ik, ja.
En er is, hoe gek of het klinkt, maar er is een grote vreugde in renunciation. En dat is dus vrijwillig afzien van. Dat is de negatieve benadering. Maar het is eigenlijk, ja, jij gebruikt het woord verliefdheid.
Mm-hmm.
Zoals je verliefd kunt zijn. Maar ergens is dat zo, dat je dus vervuld wordt van iets anders. En dan zie je af van. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Als dat er niet is, dan is het inderdaad, dan is het afzien. Ja. Maar dat is afzien in een andere manier.
Ja, maar je moet nog steeds voorzichtig zijn dat je bent niet gehecht aan een gevoel of een idee
dat
of zoiets.
Dat is ook geen vulling genoeg. Dat kan ook niet. Dat houdt ook niet vol. Dat is ook zo.
Maar die gehechtheid aan het afzien dan?
Ja, ja. Als je daar gehecht aan bent, dan schiet je er ook weer niet zoveel mee op, denk ik.
Dan ben je wel weer. Zijn jullie daar ook mee bezig? Met dat je daar ook weer niet te veel aan moet hechten?
Nou ja, kijk, als je gewoon in het werk staat, als je gewoon met mensen in aanraking komt, dan wil ik me soms liever terugtrekken. Dan heb ik het echt wel gezien, weet je wel. Maar om dan toch gewoon beschikbaar te zijn, zo beleef ik het wel.
Ja, ja.
Dat je dan gewoon beschikbaar bent, ongeacht wat jouw voorkeur heeft.
Ja, het gaat niet over wat jij wil zelf.
Precies. Je staat in dienst van.
Ja, precies.
Ja, het is zo.
Precies.
En daarvoor moet je heel veel dingen soms opgeven. Weet je? Als je dan ergens naartoe wilt of tijd wilt hebben om te lezen, komt er weer iets anders tussen. Zijn met wat er is, van moment tot moment.
Ja,
dit is echt, dat is waar het over gaat. Ja.
Ik wil nog iets.
Ja? Ja, ja.
Dat, ik ben non, meer dan 20 jaar, bijna 21 jaar non. Maar ik ben niet zo gehecht aan non te worden. Voor mij maakt het niet uit. Weet je, als ik echt non ben of niet, dan ik denk mijn leven zal hetzelfde zijn. Ik denk dat ik zal hetzelfde ideeën hebben en een doel hebben en hetzelfde werk. Dus non worden is niet zo belangrijk voor mij.
U hoorde Jyotika Rimse in gesprek met Kay Miner. Volgende maand in aflevering 4 is het beurt aan Kay om vragen te stellen aan Doshin Houtman, die zowel vertrouwd is met Zen als met Vipassana-meditatie. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Agnes Sommer. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En daar is ook te lezen hoe u onze radioprogramma's kunt downloaden als podcast. Wilt u ons bellen? Dat kan op nummer 035 677 1611. En bovendien zijn we te vinden op Facebook onder de naam Bos RTV. Volgende week zaterdag in de Zevende Hemel, Rien Schritskes over de actie World Peace is Possible. In de boekenrubriek bespreekt Nico Tiedeman waarover ik praat als ik over hardlopen praat, van de Japanse schrijver Haruki Murakami. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.